Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. Psalm 34, het tweede vers. Samen met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarbij zingen we van Psalm 146 het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146 het derde vers na de belijdenis van het geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Onze schriftlezing voor vanavond, gemeente, is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, de versen 11 tot en met 32. En de versen 25 tot en met 32 zijn tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanavond. We lezen Lucas 15, vers 11 tot en met 32. En onze tekst is vers 25 tot en met 32. En Jezus zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. We zoeken samen Gods aangezicht in de gebeden en we willen ook aan de Heere opdragen het beroepingswerk dat weer ter hand genomen zal worden op de komende kerkenraadsvergadering. Laten wij samen bidden. Heere, terwijl om ons heen uw schepping het verkondigt dat u trouw bent aan uw woord, ook in de opeenvolging van de seizoenen. En terwijl alles juicht en zingt, roept u ons op om in uw huis te komen, feitelijk toch om hetzelfde te doen. Om uw lof te verkondigen zoals uw schepping dat doet. En we bidden u, Heere, dat u dat ons ook schenken wilt. Dat u ons zo maken wilt, dat we leven tot uw eer. We belijden het u We hebben dat vanochtend ook gehoord. En als we onszelf kennen, dan doorleven we dat toch en dan weten we dat toch. Dat we van onszelf u niet de eer geven. Maar dat we onszelf rechtvaardigen. En heren, als we dat zo belijden voor u, dan bidden we u dat u ons daarvan ook overtuigen wilt. Voor het eerst of weer opnieuw. Dat ontdekken wilt in ons leven waar zich dat bevindt, blootleggen wilt en onder de kritiek wilt stellen van uw woord, waar wij onszelf handhaven tegenover u. Wilt u dat doen, heren, juist als vanavond onze tekst ons dat beeld aanreikt van die oudste zoon die zichzelf tegenover zijn vader kon handhaven als de enige die gelijk had. Ach, heren, wilt u ons eraan ontdekken? Als wij ook zo hoogmoedig zijn. Als wij ook van die mensen zijn die bij u op het erf leven, op het erf van de genade. En die hard werken en goed ons best doen. Maar die een hoogmoedig hart hebben. En niet buigen willen voor u de Heere. In waarachtige schuldbelijdenis. Heere, wilt u dat dan anders maken? Wilt u ons bekeren tot u, de levende God? En wilt u ons een zicht geven vanavond op wie u de Heere bent? Heere Jezus Christus, dat is toch uw bedoeling geweest toen u deze gelijkenis uitsprak. En dat is toch nog uw bedoeling vanavond. Dat in de gestalte van die Vader we zien oplichten wie u bent. Wie uw Vader is. Wie de Heilige Geest is. En we bidden u, Heere, zou u ons dat willen schenken. Dat uw woord klinkt vanavond. En dat u, o Heilige Geest, dat woord gebruiken wilt. Dat spreekt toch niet vanzelf. En Heere, wij hebben het er niet naar gemaakt. We moeten u dat eerlijk belijden. Als u zou doen naar wat wij verdiend hebben, dan kunnen we vanavond wel bezig zijn met uw woord, maar dan worden er geen harten geopend. Dan doet uw geest niet zijn hartvernieuwende werk. Dan leidt u uw kinderen niet verder in de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar heren, we bidden u, wilt u met ons handelen naar uw genade. En naar uw recht, zoals u dat hebt getoond op Golgotha, toen u uw zoon gaf. En zou u ons zo willen benaderen, heren? En zou u het willen geven dat in de verkondiging van uw woord we als het ware de gestalte van de Heer Jezus Christus zien oplichten en dat hij voor ogen wordt geschilderd? Wilt u daartoe ook alles geven, heren, aan diegene die u roept om uw woord te verkondigen vanavond? Schenkt u hem de leiding van uw geest, een stem om te spreken, en dat zijn hart en zijn mond en zijn zinnen vervuld mogen zijn van de liefde van Christus, om uw deugden te verheerlijken, om te spreken tot uw eer. Ja, Heere, zou u willen geven dat alles in deze dienst uitloopt op de verheerlijking van uw naam? Ons luisteren, bewaart u ons ervoor dat onze gedachten zouden afdwalen, of dat we zouden luisteren voor een ander, maar geef dat we tot ons heil mogen luisteren vanavond. En we bidden u, Heere, dat u zij met diegenen in ons midden die het moeilijk hebben. U weet wat er speelt in ons leven. U weet ook hoe de dingen ons zo bezig kunnen houden dat we haast naar niks anders luisteren kunnen. Of onze gedachten zijn alweer weg. Maar heren, wilt u onze gedachten gevangen nemen onder uw woord vanavond? En zou u ons tegemoet willen treden, zoals u bent, met uw recht en met uw genade? En geeft u ons dat we in de verootmoediging terecht mogen komen, maar bovenal dat we u mogen omhelzen zoals u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Voor het eerst of weer opnieuw. Als we zo tot u naderen, heren, in het gebed, dan willen we u ook opdragen de vergadering van de kerkenraad die in de komende week zal plaatsvinden en waar het beroepingswerk ter hand genomen zal worden. We bidden u, heren, om uw zegen daarover. En we bidden u dat u ieder van ons leren wilt om op een echt geestelijke manier daarmee om te gaan bidden. Wilt u geven, heren, dat in het midden van de gemeente het beroepingswerk een zaak mag zijn van gebed. En dat wij allemaal aan de troon van uw genade gevonden worden om u te bidden. Zoals we dat nu ook gezamenlijk willen doen in deze eredienst. Dat u op uw tijd de man van uw raad naar deze gemeente sturen wilt. Heren, daarin zijn we van u afhankelijk. Want we belijden het dat u stuurt wie u wilt en wanneer u wilt. Maar we bidden u dat u het beroepingswerk zo zegenen wilt dat u spoedig de man van uw raad aan deze gemeente verbinden wilt. Zegent u ons zo, heren. We bidden u vanavond ook voor het volk van de Joden. Dat nog altijd de Messias niet erkennen wil. Dat nog altijd, net als die oudste zoon, buiten blijft staan. En er niet van wil weten dat er een Messias gekomen is die met zondaren eet en met tollenaren. Wilt u hen de ogen openen, heren? Wat zou het een getuigenis zijn voor uw naam en voor uw rijk? Als ook het volk van de Joden zou erkennen dat de Heer Jezus Christus de gekomen Messias is. Zou u dat zelf willen doen? We bidden u, heren, voor ons land en voor ons volk. Waar zoveel aan uw woord ontzonken zijn. Niet meer weten wat uw woord zegt. Niet meer weten wie u bent. Zelfs niet met het minste beetje kennis van uw woord. En we bidden u, heren, dat u een terugkeer wilt geven tot u, de levende God. En dat u de mensen in onze tijd en in ons land wilt tonen dat dat leven zonder u leeg is en voos en ten diepste waardeloos. Zou u krachtig willen werken? Zou u willen geven dat uw woord ook klinkt op plekken waar het nu nog niet klinkt? Zou u bewogen harten willen geven bij uw kinderen, zodat dit ook een zaak van gebed wordt en zodat er ook iets van hen mag uitgaan? Wilt u geven, heren, leesbare brieven van Christus? Ja, wilt u ons dat maken? Ieder van ons. Want heren, we moeten het toch ook belijden dat ons Nederlandse volk zo ver bij uw woord vandaan is gegaan. Dat is ook onze schuld. Omdat er zo weinig van ons is uitgegaan. Zo weinig waardoor anderen zouden zeggen, ze hebben iets wat wij missen en dat we ook zeker moeten hebben. Vergeeft u ons dat, heren, en ziet u om naar ons land en naar ons volk. We bidden u voor onze regering dat u haar wijsheid geeft in alle dingen om ons te besturen zoals het goed is en zodat wij een stil en een gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Zegent u onze vorstin. Zegent u allen die u over ons hebt gesteld. Wilt u, heren, ook onze kerken zegenen? We zeggen dat vaak zo, onze kerken, maar ze zijn gelukkig niet van ons, maar van u. En we bidden u dat u voor de christelijke gereformeerde kerken zorgen wilt en bewaren wilt bij uw woord of ons terug wilt brengen bij uw woord waar dat nodig is. Wilt u dat ook doen met al die andere kerken in Nederland? Wilt u hen brengen bij uw woord of houden bij uw woord? We belijden u, heren, vanavond ook de schuld, ook onze schuld van de kerkelijke verdeeldheid. Wij hebben, Heer Jezus Christus, uw lichaam gescheurd. En we bidden u dat u nog eens bij elkaar wilt brengen wat echt bij elkaar hoort. Naar de norm van uw woord, tot een getuigenis van uw naam. En we bidden u, heren, dat al die getuigenissen van oneenigheid en onwaarachtigheid en onwaarheid die over uw kerk de ronde doen in ons land, soms ten onrechte, maar soms terecht, dat die mogen stoppen. En dat het zijn mag, zie hoe lief ze elkaar hebben. Hoort u ons gebed, heren, enkel uit genade. Neemt u onze dank aan, niet omdat die in zichzelf waardevol is, maar enkel vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 81, de versen 12, 15 en 18. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, 12, 15 en 18. En u krijgt ook gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Zoals gezegd, onze tekst is Lucas 15, vers 24 tot en met 32. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we van Psalm 32, het vijfde vers. Psalm 32, vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente, vanochtend hoorden we over de verloren zoon, die als een verlorene leefde, zich als een verlorene leerde kennen en als een verlorene ook gevonden werd. En daarom noemden we hem de gevonden verloren zoon. Vanavond zien we zijn oudere broer. Op het eerste gezicht is hij heel anders dan zijn jongste broer en is hij niet verloren. Zijn jongste broer ging weg naar een vergelegen land. Maar hij bleef. Zijn jongste broer was bezig om het ervan te nemen, om de bloemetjes buiten te zetten en om erop los te leven, terwijl hij keihard en plichtsgetrouw doorwerkte. Zijn jongste broer heeft de erfenis al gehad. En hij wacht nog steeds. Wat een verschillen. En toch noemen we ook deze oudste zoon vanavond een verloren zoon. Verloren op een heel andere manier dan zijn jongste broer. Aan die jongste broer kon je het meteen zien, die is verloren. Want hij was ver weg. Aan deze oudste zoon kun je het niet zomaar zien. Hij ziet er aan de buitenkant uit als een echt kind van zijn vader. Maar in onze tekst blijkt dat hij wel de naam heeft van een kind, maar het hart van een slaaf. Hij is de oudste zoon in volle rechten, maar hij gedraagt zich als een knecht. En daardoor blijft hij buiten de vreugde van het heil, buiten de vreugde van zijn vader. En terwijl van die jongste zoon duidelijk is dat hij een gevonden verloren zoon werd, weten we het van die oudste zoon niet, omdat zijn laatste antwoord er niet bij staat. We horen vanavond de prediking van onze tekst onder het thema de verloren oudste zoon. En we letten allereerst op hoe hij zich gedraagt, vervolgens op hoe hij wordt genoemd en in de derde plaats op hoe hij wordt genodigd. De verloren oudste zoon, hoe hij zich gedraagt, hoe hij wordt genoemd, hoe hij wordt genodigd. Het eerste wat we over deze oudste zoon lezen is dat hij in het veld was, dat hij op de akker was. Hij was aan het werk geweest. En daar hebben we in dat eerste zinnetje meteen deze oudste zoon ten voeten uit. Hij is een harde werker. Zonder twijfel had hij extra hard aan moeten pakken nadat zijn jongste broer er met zijn deel van de erfenis vandoor was gegaan. De jongste broer had namelijk recht op bijna 1/3 van het totale kapitaal. En diegenen in ons midden die een eigen bedrijf hebben en die zich een moment voorstellen dat je in een betrekkelijk korte periode 1/3 van het kapitaal aan het bedrijf moet onttrekken, die kunnen zich voorstellen dat dat een hele zware taak is geweest om dat bedrijf draaiende te houden. Maar deze oudste zoon heeft zijn beste krachten daarvoor gegeven. Hij heeft hard gewerkt, hard gezwoegd. En we mogen ervan uitgaan dat het klopt wat hij straks zegt. Ik dien u zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. Deze oudste zoon heeft precies gedaan wat zijn vader van hem vroeg. En hij heeft zich ingezet, zijn beste krachten, voor het bedrijf van zijn vader. Wij zouden zeggen, hij is er één om trots op te zijn. Zo'n werker. En aan het eind van weer een werkdag loopt hij naar huis. En uit de verte hoort hij al dat er een groot feest aan de gang is. Hij hoort muziek. In het Grieks staat daar, hij hoort een symfonie. Het is niet maar een enkel muziekinstrument, maar hij hoort, er is flink wat aan de gang daar. Er is een groot feest en hij hoort een rijdans. Er is grote vreugde in het huis van zijn vader. Wat doe je dan? Wij kennen de gelijkenis natuurlijk. Maar het meest logisch zou natuurlijk zijn als deze oudste zoon naar binnen zou stappen. En zou vragen wat er aan de hand is. Maar dat doet hij niet. En ook dat typeert hem. Hij wordt erdoor getypeerd dat hij aan het werk is geweest, maar het typeert hem ook dat hij op afstand blijft. Dat doet hij nu en dat doet hij in heel de gelijkenis. Hij gaat niet naar binnen, maar hij blijft staan en hij roept iemand naar zich toe. Een van de knechten. Waarschijnlijk een van de wat jongere knechts. En hij vraagt wat hier aan de hand is. En vanuit de grondtekst merk je dat er al een ondertoon in zit, dat hij het niet helemaal vertrouwt. Wat is hier gaande? Wat is hier aan de hand? En die slaaf geeft een heel zakelijk en heel correct verslag. Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf voor hem geslacht. Dat werd alleen gedaan als er iets bijzonders, heel bijzonders te vieren valt. En dat heeft die vader gedaan omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Gezond, dat betekent hier zoiets als in goede welstand. En we zouden ons af kunnen vragen, heeft die slaaf hem dan niet zien komen, die jongste zoon? Hij zag eruit als een varkenshoeder. In goede welstand? Heeft hij het niet gezien? Of heeft hij hem alleen gezien toen hij al het beste kleed aan had en de ring aan zijn hand en de schoenen aan zijn voeten? Ja, toen zag hij eruit alsof hij in goede welstand terug was gekomen. Of heeft deze slaaf het wel gezien? Hoe zijn broer terugkwam? Maar laat hij dat achterwege uit tactische overwegingen? Omdat je nou eenmaal niet alles hoeft te zeggen. Waarmee hij toont dat hij tactischer is dan die oudste broer zelf. Want die oudste broer wordt woedend. Zijn broer is weer naar huis gekomen. Zo zegt die slaaf het. Maar in heel de gelijkenis noemt deze oudste zoon zijn broer niet zijn broer. Straks tegen zijn vader zegt hij, die zoon van u. Hij kan het niet over zijn lippen krijgen dat dat zijn broer zou zijn. En hij is woest. Hij wilde niet van horen dat het zijn broer is, want hij had toch definitief afscheid genomen. Dat deed je immers als je de erfenis opvroeg. Dan nam je een voorschot op het overlijden van vader en dan ging je weg en dan had je er ook niks meer te zoeken. Hij was toch vertrokken naar een vergelegen land. En uit het vervolg blijkt dat deze oudste zoon iets heeft opgevangen van wat zijn broer daar heeft gedaan. Want hij weet straks haar fijn uit de doeken te doen, dat hij het geld er met de hoeren heeft doorgebracht. Hij heeft daarvan iets opgevangen. Zijn jongste broer heeft de pot verteerd terwijl hij keihard aan het werk was om het verlies weer goed te maken. Zijn jongste broer heeft roekeloos, heilloos in een leven van overdaad en verkwisting geleefd, terwijl hij oppassend, hardwerkend zijn plicht betrachtte. En nu het geld op is, nu komt hij terug. Nu komt zijn vader weer in beeld. En zijn vader heeft hem nog ontvangen ook. Ja, hij heeft zelfs het gemeste kalf voor hem geslacht. Het beste van het beste. Voor die niksnut. Aan dat feest doet hij niet mee. Wat valt er te vieren? Volgens deze oudste zoon valt er helemaal niks te vieren. Maar is het in en in triest dat zijn vader hem ontvangt. Want dat had die jongste zoon niet verdiend. Hij gaat pertinent niet naar binnen. Nou heeft hij geen gelijk. Het is toch zo? Die jongste zoon had toch alle rechten verspeeld? Ja, dat is waar. Strikt juridisch bekeken staat deze oudste zoon in zijn recht. Want die jongste zoon heeft alle rechten verbeurd, dat is waar. Maar wat deze oudste zoon niet begrijpt, niet begrijpen wil en niet begrijpen kan, dat is de liefde van zijn vader. Dat is wat we vanochtend zagen als het kernbegrip. De innerlijke ontferming, daar begrijpt hij helemaal niks van. Dat zijn vader zo met ontferming bewogen is, dat hij de jongste zoon toch ontvangt. Deze oudste zoon rekent wel met het recht, maar de liefde kent hij niet. En nou kun je 100 keer in je recht staan, maar als je de liefde niet kent, dan ken je de Heere ook niet. Zo is deze oudste zoon. En zo staat hij buiten. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is in de evangeliën een heel gewichtig woord. Buiten. De Heer Jezus, als hij het heeft over buiten, dan gaat het over buiten het koninkrijk staan. Buiten het heil staan. Buiten zal zijn wening en knersing der tanden. Deze oudste zoon staat buiten. Terwijl binnen de maaltijd gaande is. De maaltijd die in de evangelie telkens weer symbool staat voor het heil van de Heer Jezus Christus. Deze oudste zoon is dus een verloren zoon. Omdat hij buiten staat. En dan komt zijn vader naar buiten toe. Het staat er als een tegenstelling, hè? Vers 28, hij wilde niet ingaan, zo ging dan zijn vader uit. Dat is een wonder. Stelt u het zich voor hoe die knecht die feestzaal is binnengegaan en tegen die vader heeft gezegd, uw oudste zoon staat buiten en hij wil niet binnenkomen. Terwijl die vader vol is van vreugde, omdat hij zijn zoon die dood was, weer terug heeft ontvangen. Wij zouden toch zeggen, wil hij niet binnenkomen, dan blijft hij er toch. Morgen is hij de eerste. Voorlopig is hij nog niet aan de beurt. Ik moet nu feest vieren. En ik ga me niet bemoeien met wat hij nu weer heeft. Dat zou je je toch kunnen voorstellen, dat die vader dat zegt. En dat hij denkt, laat dat nou maar even gaan. Maar dat doet hij niet. Want deze vader is een vader die met innerlijke ontferming bewogen is. Deze vader is een vader die al heeft hij 99 schapen binnen en er is er één buiten. Al heeft hij 9 penningen en er is er 1 kwijt. Al heeft hij 1 zoon binnen en er is er 1 buiten die erop uitgaat. Die vader gaat naar buiten. Eigenlijk is dat nog moeilijker dan dat uitgaan van die vader naar die jongste zoon. Dat kunnen we ons toch nog voorstellen. Op het moment dat er een zoon schuldbewust en met schuldbelijdenis terugkomt en dat eerlijk beleid dat hij niks heeft verdiend, dat je je over zo'n zoon ontfermt, dat kunnen we ons misschien nog voorstellen. Maar nou ontferming over zo'n eigen wijze, in zijn recht staande en daarop hamerende oudste zoon. Dat is nog veel moeilijker. Maar die vader gaat uit. Daar zien we de gestalte van de Heer Jezus Christus. Die niet alleen gekomen is om verloren zonen en dochters van het huis Israëls te ontvangen en op te zoeken, maar die ook mensen die denken dat ze in hun recht staan opzoekt. Mensen die denken dat ze het allemaal niet nodig hebben. Mensen die wel buiten willen blijven staan, worden door hem opgezocht. Wie zijn dat? Vanuit de context moeten we zeggen, dat zijn de Farizeeërs. En dat zijn de schriftgeleerden. Dat was de hele aanleiding voor deze 3 gelijkenissen. De Heere Jezus eet met de tollenaren en met de zondaren de vreugde. En de Heere heeft dat uitgelegd in het eerste deel van de gelijkenis. Dat zijn verloren zonen en dochters. En wie het verlorene terugvindt, die heeft vreugde. Maar nu die fariseeën en die schriftgeleerden die murmureren en die er niet aan mee willen doen, zij zijn als die oudste zoon. Die zich te goed voelt om aan te schuiven bij de jongste zoon. Die fariseeën voelen zich te goed om aan te schuiven aan de maaltijd bij de tollenaren en bij de zondaren. Want zij zijn geen tollenaren en zondaren. En de Heer Jezus moest natuurlijk niet met tollenaren en zondaren eten, maar met hen, want zij hadden dat verdiend. En zo staan ze in hun recht. Buiten. En daarmee is hun ongelijk getekend. Buiten het koninkrijk Gods. Zij zijn ook verloren. Alleen ze beseffen het niet. Ze zijn verloren in hun eigen gerechtigheid. Laten we eens kijken naar wat die oudste zoon dan tegen zijn vader zegt als die vader naar buiten komt. In die tijd, in het oosten, hadden de mensen buitengewoon veel achting voor oudere mensen. En zeker voor je ouders. Een heel mooie lijn natuurlijk. Eert uw vader en uw moeder. Maar deze oudste zoon is buitengewoon brutaal. Hij zegt straks dat hij de geboden van zijn vader heeft onderhouden. Maar dit gebod, eert uw vader en uw moeder, vergeet hij dan toch maar even. Want hij veegt zijn vader de mantel uit. Op een buitengewoon brutale manier. Hij wacht niet op wat zijn vader te zeggen heeft. Maar hij steekt zelf van wal. Hij verwijt hem van alles. Wat zegt de oudste zoon? Allereerst zegt hij dat hij hard heeft gewerkt. Zie, ik dien u nu zoveel jaren. Hij heeft hard gewerkt. Er staat daar een woord voor dienen, dat als je het letterlijk vertaalt betekent als een slaaf dienen. Hij heeft geslaafd. Hij heeft gezwoegd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En waarschijnlijk klopt dat. Hij was wel de erfgenaam, maar zolang zijn vader nog niet gestorven was, verschilde hij in niks van iedereen die op de boerderij werkte. Hij heeft hard gewerkt. En nadat hij dat gezegd heeft, dan komt zijn klacht. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn, om feest te vieren. En voor die zoon van u, die uw vermogen met de hoeren er heeft doorgebracht, hebt u het gemeste kalf geslacht. Dat is een heel geraffineerde, fijnzinnige klacht. Hij vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is. Hij heeft beter verdiend dan zijn vader hem geeft. Zijn broer noemt hij niet zijn broer. Die zoon van u. Hij schept afstand. Maar hij schept ook afstand tot zijn vader. In heel de gelijkenis noemt hij zijn broer niet zijn broer, maar noemt hij zijn vader ook niet zijn vader. De jongste zoon deed dat wel. Maar deze oudste zoon kan het woord broer en het woord vader niet over zijn lippen verkrijgen. Hij schept afstand en hij maakt ze allebei zwart. Hij maakt zijn broer zwart, die uw geld met de hoeren er heeft doorgebracht. Heeft hij geen gelijk? Vast wel. Anders had hij het vast niet gezegd. En hij zal hebben gedacht, de waarheid mag gezegd worden. Maar hij weet niet wat liefde is. De liefde bedekt alle dingen. Je hoeft dat toch niet zo breed uit te meten, alsof je smult van de zonde van een ander. Zeker als het je broer is. Dan zeg je dat toch niet, of je zegt het niet zo. Hij maakt zijn broer zwart en hij maakt zijn vader zwart. Want wat voor vader is dat? Die hem, die goede zoon, niet eens een bokje geeft. En die aan die slechte zoon, die verloren zoon, nota bene, het gemeste kalf laat slachten. Wat is dat voor een vader? Dat is een onrechtvaardige vader. Die suggestie zit erin. Hij zegt het nog net niet. Dus zijn broer is verkeerd en zijn vader is verkeerd. Er is er maar één die het goed doet. Er is er maar één rechtvaardig. En dat is hij. En hij weet niet wat liefde is. En daarom Daarom is het terecht dat hij zijn vader niet als vader aanspreekt, want hij weet niet wie zijn vader is ten diepste. Hij kent zijn vader niet als vader. Had hij zijn vader echt als vader gekend, dan had hij ook dat liefdevolle vaderhart gekend. In onze eerste gedachte zouden we vragen, hoe gedraagt deze oudste zoon zich? Hij gedraagt zich als iemand die recht heeft. Iemand die de enige is die recht heeft. Maar het belangrijkste, hij gedraagt zich als iemand die buiten staat. Buiten met eigen gerechtigheid. Buiten het vaderhuis. Buiten het koninkrijk. Met zijn eigen gelijk. En daarom verloren. Dat is de les voor die fariseeën. Ze zijn verloren. Ook zij moeten gevonden worden. Ze staan er buiten en ze moeten er ook worden binnengebracht. Dat is de les voor die fariseeën en voor die schriftgeleerden. Maar het is ook de les voor ons. Misschien hebt u of jij het vanochtend wel gedacht toen het ging over die uitspattingen van die jongste zoon. Dat heb ik nooit gedaan. Altijd keurig geleefd. Ernstig. Keurig zoals het hoort. Altijd naar de kerk gegaan. Zonder onderbreking. Netjes geleefd. Maar onze tekst zegt dat niet alleen wie zich uitleeft in de zonde verloren is, van zichzelf dood is, maar ook wie keurig netjes leeft, godsdienstig is, tot en met buiten staat. Als de Heere het niet verandert. En dat is een harde les voor ons godsdienstige en vrome hart. Want stilaan denken we toch, als ik nou altijd naar de kerk ga, in dit Nederland waar zoveel mensen niet naar de Heere vragen, ik ga altijd naar de kerk, ik doe mee, ik ben betrokken, ik lees mijn Bijbel en ik bid zo goed ik kan, dan zal het toch wel een stukje meevallen. Maar Gods woord zegt vanavond, van jezelf sta je dan nog buiten. Wat zou die vader zeggen in reactie op de uitbarsting van woede van zijn oudste zoon? Dat weten we natuurlijk, want de gelijkenis is ons overbekend. Maar het moet weer nieuw worden voor ons vanavond. Wat zou die vader nou zeggen? Wat zouden wij zeggen? Als daar zo'n zoon tegenover je staat die het je kwalijk neemt dat je blij bent dat een andere zoon is teruggekomen. Als daar zo'n zoon tegenover je staat die staat uit te leggen hoe goed hij het wel doet en hoe verkeerd u het doet. Wat zouden we zeggen? Misschien wel, je bent jaloers en je bent liefdeloos. Jij wilt buiten blijven. Prima, blijf maar buiten. Of wie denk je wel dat je bent dat je zo'n toon tegen me aanslaat? En als die vader dat zou doen, dan zou hij helemaal in zijn recht staan. En dan zou hij precies datgene doen wat hij mag doen. Wat van hem verwacht mag worden. Maar als die vader dat doet, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als zijn zoon. Afstand scheppen. Door op je rechten te staan. En die vader heeft dat recht. Maar hij schept op dit moment geen afstand. Maar hij zoekt juist deze verloren zoon op in zijn eigen gerechtigheid. Wat een genade van de Heere. Dat hij niet de deur in het nachtslot gooit voor zulke oudste zonen. Deze vader zegt één woord waar het eigenlijk allemaal in zit. Kind. Dat is nog veel inniger dan zoon. kind. Je bent altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Kind. Dat ene woord dat laat zien dat die klacht van die oudste zoon ten diepste alleen maar zelfbeklag is. Hij vindt zichzelf zo zielig. Terwijl het ten diepste zijn eigen schuld is. Hij zegt dat hij nooit een bokje kreeg om feest te vieren. Maar hij is een kind. Hij is geen slaaf. Had hij geen bokje mogen hebben? Natuurlijk wel. Hij had er wel 10 mogen hebben. 10 per week desnoods. Waarom niet? Als zijn broer zich bij zijn vader meldt met de vraag om de complete erfenis, althans dat deel waar hij recht op heeft, dan doet zijn vader het. Zou hij dan, de erfgenaam van de rest, geen bokje hebben mogen hebben? Natuurlijk, zoveel hij wilde. Maar hij had het nooit gevraagd, natuurlijk. Zoals een kind doet aan zijn vader. Want zo dacht deze jongen niet. Hij dacht niet als een kind. Hij gedroeg zich niet als een kind tegenover zijn vader. En hij gedroeg zich als een slaaf. Hij dacht alleen in termen van dienen, slaven. Ik heb geslaafd, zegt hij. En verdienen. En niet aan zoals een kind heel onbevangen naar vader kan vragen, mag ik dat niet omdat ik het verdiend heb? Zo ga je in een gezin toch niet met elkaar om. Maar gratis. Uit genade kunnen we ook zeggen. De vader noemt hem kind. En houdt hem daarmee de spiegel voor. Je hebt de naam van een kind, maar je gedraagt je niet zo. Je gedraagt je als een slaaf. En natuurlijk heeft deze vader liever gehad dat hij zich ook gedroeg als een kind. En dat ene woord kind, dat laat ook haarscherp het verschil zien tussen deze oudste zoon en de jongste zoon. Want die jongste zoon, hoe ver hij ook weg was, als hij terugkomt, zegt hij, vader. Dat deed hij al toen hij vroeg om een deel van de erfenis, vader. Deze oudste zoon doet dat niet. Die jongste zoon vroeg, vader, ik ben niet meer waard om uw kind genoemd te worden, om uw zoon genoemd te worden. Hij zag dat. Dat hij het was geweest, maar het niet meer waard was. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar deze oudste zoon leeft al lang als een huurling. Dat is precies zoals hij in het leven staat. De jongste zoon die heeft het beseft. Vader, ik heb gezondigd. Hij had niet wat verkeerds gedaan tegenover zijn baas. Maar tegen zijn liefhebbende vader. Dat gaat veel dieper. Vader, ik heb gezondigd. Maar deze oudste zoon ziet dat niet. Kind, je bent altijd bij mij. Hij had het niet gewaardeerd. Zoals een kind het kan waarderen om dicht bij vader, dicht bij moeder te zijn. Hij had het niet gewaardeerd omdat hij zo zijn vader niet kende. Niet kende als vader, omdat hij die vaderliefde niet kende. Kind. Hij wordt een kind genoemd. En dat legt des te helderder bloot dat hij een slaaf is. Als we die lijn nou eens doortrekken naar onze tijd, dan zien we eigenlijk in deze tekst oplichten wat het verbond is. Het verbond van de genade. Want de Heere heeft het toch beloofd toen we werden gedoopt. Om ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan te nemen. Dat is beloofd. En nee, dan gaan we daar niet de kant mee op. Dat als je dan gedoopt bent, dat dan automatisch zo is. Dat vraagt om geloof. Maar de Heere, belooft het. Wat een voorrecht. Het voorrecht van het verbond der genade, dat is dat u, dat jij en dat ik op het erf van het verbond mogen opgroeien. Altijd bij de Heere zijn. Kind, je bent altijd bij mij. Geldt dat niet van u? Altijd bij de Heere. Geen dienst overgeslagen. Kind aan huis. In de kerk. De voorrechten van een kind. Jij bent altijd bij mij. Wat een voorrecht. Ja, beleven we het ook zo? Al het mijne is het uwe. In de belofte is alles aan u geschonken. Dat geldt ook van u. Al het mijne is het uwe. Is dat niet wat het doopformulier zegt? Ons toe-eigenende, hetgeen wij in Christus hebben. In de belofte ligt het allemaal voor u klaar. En het is persoonlijk aan uw voorhoofd betekend en verzegeld dat de Heere u tot zijn kind en erfgenaam wil aannemen. Beloofd. Maar zijn we er nou alles werkzaam mee geworden? Met die belofte, daarom hebben we het gezongen, Psalm 81, opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat was de positie van die oudste zoon, dat is de positie van u en jou. Die oudste zoon had nooit een bokje gekregen, omdat hij er niet om vroeg. En als u of jij nog nooit een weldaad van Gods genadeverbond hebt ontvangen, zou dat misschien zijn omdat u er nog nooit om vroeg. Je kunt de voorrechten van een kind hebben, maar het hart van een slaaf. Ja, van nature hebben we dat allemaal. Dan ontvangen we die heerlijke beloften van de Heere in de doop, in het verbond. Maar ons hart is het hart van een slaaf. En dat wil werken. Dat wil verdienen. Wat een gevaar. Juist als we iets zien van dat we met de Heere verzoend moeten worden. Je best doen. Netjes leven, ernstig leven. Werk maken van het Bijbel lezen, dat is natuurlijk goed. De Heere bidden zo goed je kunt. Ja, en dan? En dan denken dat het is. Het hart van een slaaf nog steeds. Het hart moet veranderd worden. Dat slavenhart, dat moet ook een kinderhart worden. Zodat ik wat heb aan die voorrechten van het kind. Zodat dat echt voor mij gaat leven. Zodat ik door het geloof ook ontvang wat er allemaal beloofd wordt. En tot dat moment zijn al die voorrechten van het kind één grote aanklacht aan mij. Zoals voor die oudste zoon was een aanklacht. Kind, je bent altijd bij mij. En ken je me nou nog niet? Is het een aanklacht aan u misschien? Nou ben je al zo lang bij mij. Hoeveel diensten al meegemaakt? Hoeveel preken gehoord? Hoe vaak uw Bijbel opengeslagen? En ken jij de Heere nou nog niet? Heb je nou nog niet het hart van een kind dat niet bij de Heere wil aankomen met wat het heeft verdiend? Maar dat heel eenvoudig aan de Heere vraagt. Kinderlijk eenvoudig. Kinderlijk afhankelijk. Heere, schenkt u het mij. Niet om iets van mij. Maar uit pure genade. Geldt dit voor u vanavond of voor jou? Dan is de aansporing die in deze tekst ligt glashelder. Stop eens met te proberen iets te verdienen door hard te werken. Door je vrome best te doen. En leer eens om heel eenvoudig te vragen. Afhankelijk. Als een kind. Die vader spoort de oudste zoon aan. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broer was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Men behoorde vrolijk te zijn. We mogen daar ook vertalen. Je moet vrolijk zijn. Zegt die vader tegen zijn zoon. Jij moet meedoen in deze vreugde. Kom, deel erin. Want ook jij bent verloren op je eigen manier. Het zal wat zijn. Als die vader straks de feestzaal in mag gaan met deze oudste zoon bij zich. En als hij gebaart, stop eens even met die muziek. En als hij het zeggen kan. Ik heb er nog één gevonden. Wat een dag. Twee verloren zonen gevonden. Aan die ene kon je het zien. Want je hebt hem zien komen in zijn lompen. Dat hij verloren was. En dat hij nu gevonden is. Maar aan deze oudste zoon, je kon er niks aan zien. Aan de buitenkant keurig, niks op aan te merken. Zag er piekfijn uit. Maar hij was ook verloren, want hij had het hart van een slaaf. Maar ook hem heb ik gevonden. Deze mijn zoons waren dood en zijn weer levend geworden. Deze mijn beide zonen waren verloren en zijn gevonden. Ja, zal het zo gaan? Het staat er niet bij. Waarom niet? Omdat deze gelijkenis uitloopt op een krachtig appel aan diegenen tegen wie de Heer Jezus zich richt, die fariseeën en die schriftgeleerden. De Heer doet een appel op hen. Je moet meedelen in deze vreugde die de Heer Jezus Christus brengt. Jullie die murmureerden, leren te zien dat ik de Messias ben. En dat hier de ware vreugde te vinden is. Ja, hij eet met zondaren. Wees dan zo'n zondaar. En deel in de vreugde van het heil. De gelijkenis vertelt niet wat de reactie was. Misschien is die oudste zoon wel buiten blijven staan. Misschien is hij binnengegaan. We weten dat het verschillend lag onder de fariseeën. Er zijn er uit de fariseeën en uit de schriftgeleerden die zijn toegebracht. Een heel bekend voorbeeld, Paulus. Maar er zijn er ook die hun hart hebben toegesloten en die liever buiten bleven staan omdat ze niet samen met die zondaren aan tafel wilden zitten. Wat een uitnodiging. Ook aan ons. Het zal wat zijn als u of jij altijd in de nabijheid van de Heere bent geweest. Kind, je bent altijd bij mij. En toch buiten blijven staan. Op het erf, maar niet in het huis. Buiten. Terwijl verloren zonen en dochters, die niet al die voorrechten hadden van oost en west en van noord en zuid, ingaan. Is dat niet wat er gebeurt? Mensen, misschien wel uit de binnenlanden van Azië of Afrika, die nog nooit het evangelie hebben gehoord, maar ze horen het en ze ontvangen het met geloof. En ze gaan in de kennis van de Heere Jezus Christus en in de vreugde van die kennis. En dan zul jij die altijd in de kerk hebt gezeten, buiten blijven staan, maar het kan. Kan als we zijn als die oudste zoon. Als we ons kunnen handhaven in onze eigen gerechtigheid. als wij het weten. Als onze trots nog ongebroken is. We zagen vanochtend, de trots van de jongste zoon was helemaal gebroken. Zijn hoogmoed, daar was niks van over. Maar deze oudste zoon, die is zo hoogmoedig als wat dat kan. Dat je in de kerk zit en dat je het allemaal weet. Veel kennis hebt van Gods woord. Maar dat je nog nooit hebt gebogen voor de levende God. Als iemand die het geen rechten heeft, maar het alles moet ontvangen. Zijn er misschien mensen in ons midden die zeggen, ik doe wat ik kan en meer kun je niet doen. Een mens kan zichzelf niet bekeren. Wat kun je doen? Je kunt naar de kerk gaan, je Bijbel lezen en bidden. Nou, en dat doe ik. En dan moet de Heer de rest maar doen. Maar ja, wat bedoelt u? Bent u niet net als die oudste zoon? Die zegt, eigenlijk ligt het aan mijn vader, want hij wilde mij geen bokje geven. Ja, hij geeft het gemeste kalf aan een ander, maar ik krijg niks. Ik doe mijn best. Ik loop altijd in het paadje. En dan moet je toch maar afwachten of je ook wat krijgt. Maar die oudste zoon wordt daar wel op aangesproken en op veroordeeld. Want uiteindelijk is dat nog eigen gerechtigheid. Uiteindelijk weet ik me dan nog te handhaven met mijn eigen vrome ik. Ik doe mijn plicht. Hopen dat de Heere ook wat doet. En dan weten we, het is zijn plicht niet. Maar ja, ik heb gedaan wat ik kon. Hoe moet het dan? Dat kunnen we ons afvragen. Hoe moet het nou met die oudste zoon? Op welke manier loopt de gelijkenis goed af? Wat is het passende antwoord? Weet u het? Weet jij het? Hopelijk uit eigen ondervinding. Wat moet die oudste zoon nou zeggen tegen zijn vader? Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik, met al mijn voorrechten, met al mijn plichtsbetrachting, ben het niet waard om uw zoon te heten. Dat is nodig. Verootmoediging. Dat hij afziet van al zijn rechten en eerlijk wordt. En zijn zonde beleidt. Deze oudste zoon wordt genodigd. En wij ook. Misschien herkennen we ons wel veel meer in die oudste zoon dan in die jongste zoon van vanochtend. Altijd zo keurig geleefd. En misschien soms nog wel eens een klein beetje opstandig ook. Want ik zoek de Heere toch zo hard en ik doe toch mijn best. En wat kan ik nou meer doen? En de Heere doet maar niks. Nooit een bokje gekregen. Maar leren we dat nou opgeven? Leren we nou zelfs van ons bidden, zelfs van onze kerkgang, zelfs van ons Bijbellezen, zelfs van ons zoeken van de Heere, zeggen dat het onvolkomen is, dat er zelfs een stuk hoogmoedige schuld in zit. Ook zo'n oudste zoon kan nog bekeerd worden, maar alleen op dezelfde manier als die jongste zoon. Door middel van de echte verootmoediging. Als die oudste zoon stopt met dienen, slaven. En zich laat dienen. Want de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een losprijs van velen. Schuldbelijdenis. Ja, welke schuld moet je dan belijden? Dat is best moeilijk als je altijd netjes hebt geleefd. Als je erop op los hebt geleefd, dan weet je wel welke schuld je moet belijden. Maar als je nou een keurig net kerkmens bent, wat dacht u van de zonde van de hoogmoed? Van die stille gedachte dat je toch wel beter doet dan de meeste andere mensen. Wat dacht u van de zonde van de eigen gerechtigheid? Ik heb toch gedaan wat ik kon. Ja, is dat zo? Hebt u de Heere gezocht zo ijverig als u schuldig was om te doen? Of niet? Ligt daar geen schuld om te belijden? Keurige kerkmensen moeten bekeerd worden. Mensen met een gedoopt voorhoofd. Op het erf van het verbond. Maar wat hebt u dan een grote voorrechten? Dat is toch ook het verbond? Opent uw mond. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Dat heeft de Heere beloofd. Bent u alles als een bedelaar tot hem gegaan? De handen leeggemaakt van alles wat ik de Heere wilde aanbieden. Al mijn vroomheid, al mijn eigen gerechtigheid. En alleen maar bedelaar. Kind van God, u die de Heere al langer kennen mag. Dat is toch ook steeds weer de boodschap voor u. Dan moeten we toch steeds weer leren. Omdat het er bij ons allemaal zo in zit. Om te willen werken. Om iets te verdienen. Met onze kerkgang. Met onze dienst. Met ons ambtsdrager zijn. Met wat we mogen doen in de kerk. En om daar nou vanaf te zien. En alleen maar bedelaar te zijn. Aan Gods genade troon. Die vader bad zijn zoon. Staat er. Dat betekent, hij hield met klem bij hem aan. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met deze God verzoenen. Ontbreekt er iets aan? Hebt u iets tegen op deze Heere? Kunt u iets aangeven wat deze vader in deze gelijkenis meer had kunnen doen dan hij doet? Ontbreekt er iets aan het evangelie dat u week aan week wordt voorgesteld? Nee, als u dit niet met geloof ontvangt, dan ligt dat aan u. Omdat u zichzelf nog staande kunt houden. Met een stuk eigen gerechtigheid. En wie dit met geloof ontvangen mag, die zal het moeten zeggen, dat geloof dat heb ik zelf niet gemaakt. Maar dat heeft de Heere gedaan. Doordat hij me liet zien dat al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En hij het zo maakte in mijn leven dat ik niemand overhield. Dan Jezus Christus alleen. Kom, ga in de vreugde. Vreugde moet onderstreept worden. Het loopt uit op de vreugde. De Heere kennen is een zaak van vreugde. Wie door deze Heere gevonden wordt, die vindt de diepste vreugde die er bestaat. En dan wordt al het andere zo niet waardeloos, dan toch veel en veel minder waard. Ja, van onszelf willen we niet binnengaan. Dat is het raadsel van de zonde. Hè? Dat de Heere ons het leven biedt. En dat we het niet willen. Dat we het afwijzen. Dat we liever op onze eigen weg doorgaan. Maar hoor nou toch eens de stem van de Heere die roept. Men moest dan vrolijk en blijde zijn. Er is plaats in het vaderhuis. Vanwege het werk van de Heere Christus. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. De mogelijkheid bestaat dat de oudste zoon buiten blijft staan. Ook vanavond. Dat kan. Dan moet ik jou waarschuwen. Want de schrift zegt duidelijk dat de deur van het vaderhuis eens dicht gaat. Echt dicht. zodat je hem niet openen kunt. En dan kun je aan de deur staan, de schrift beschrijft dat, en kloppen. Heere, doe ons open. En dan zal die God, die vanavond tegen u zegt, kind, al het mijne is het uwe, zal dan zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Dat wilt u toch niet horen. En jij? Hij nodigt nog. Er is nog plaats. Zouden we dan niet al onze eigen gerechtigheid bij de Heere inleveren? En enkel ziende op wie de Heere Christus is, het leven in hem vinden. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wat maakt u het ons dan feitelijk moeilijk om verloren te gaan? Als u ons zo tegemoet treedt. We bidden u, Heere, dat u de werking van uw geest aan dit woord paart. Zodat het vrucht draagt van geloof en van bekering in ons leven. Vergeeft u het ons, Heere, al die keren dat we u lieten roepen. Al die keren dat we dachten dat wij rechtvaardiger waren dan u. Al die keren dat we niet recht waren voor u. Al die keren dat we op anderen neerkeken. Heere, wilt u zo uw woord zegenen en geven dat het vrucht draagt in het midden van de gemeente. 30, 60, 100 fout. Wilt u vergeven wat ook in deze dienst niet naar uw heilige wil was. En gaat u ons voor de nieuwe weken in die we zijn ingegaan. Helpt u ons bij alles wat u geeft om te doen. En als we heel weinig hebben om te doen en als we wellicht eenzaam zijn, Heere, wees u ons nabij. En zegent u ons. Wilt u ons gebed horen? Enkel om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit 68, het derde vers. Springt op van vreugde, verheft zijn lof, die een vader is der wezen. Psalm 68, het derde vers. We gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.